De tekst voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. Het evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het vijfde hoofdstuk, het 19e vers, Marcus 5 vers 19. Daar spreekt het woord des Heren al dus, doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem, ga heen naar uw huis, tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen nu de Heere gedaan heeft, en hoe hij zich uwer ontfermd heeft. Tot zover. Overdenken wij een ogenblik hoe het pronkstuk van Gods schepping het werkstuk geworden is van de vorst der duisternis. Maar ook hoe dat werkstuk van de vorst der duisternis weer onderwerp en voorwerp wordt van Gods eeuwige liefde in Christus Jezus. Als we dat schriftgedeelte zo hebben horen lezen, geliefden, en we hebben het mogen horen met aandacht, dan is het ons wel een weinig duidelijk geworden in welke ontzettende situatie wij worden verplaatst. Daar is wat een leed op deze wereld, waar wij geen weet van hebben. Daar zijn wat bittere klachten die opstijgen. Daar is wat verwarring en ondergang. Ach, hier op aarde in het gemeen genomen zou je zeggen, wij zien geen tekenen van zijn macht en majesteit, de overwinnaar deze wereld. Want deze gehele wereld lijkt niet anders te zijn dan juist een werkterrein van de vorst der duisternis. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreede gewrocht. Zalig is hij die nochtans door het geloof mag zeggen, nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder geworden is dan de engelen door het lijden des doods dat hem aankleefde, maar die nu gezeten is aan de rechterhand der majesteit Gods in de hoogste hemelen. Want daarbuiten, daar kunnen we niets zien dan ellende, dan duivels werken, noem maar op, zeker. De Heere bemoeit zich gelukkig nog met zijn ellendigen. Maar, en hij doet nog wonderen. Maar ik bedoel nu op de grote massa vergeleken. Hoeveel miljoenen, miljarden mensen. En hoeveel zullen daar nou hem toebehoren. Dan is het nog steeds. Het is des vaders welbehagen u het koninkrijk te geven, gij klein kuddeke. Na een reis waarin de Satan alles op alles gezet heeft, om dat schip waarmee de Heer Jezus overvaart omver te krijgen, en het uitgekomen is, waar is uw geloof? Zijn ze gekomen aan de andere zijde van de zee in het land van de Gadarenen. Of de delen, de landstreek van Decapolis. Dat is het land van de 10 steden. Dat is niet zo'n best land. Dat kun je uit het hele verband merken. Zullen wel Israëlieten geweest zijn. Maar ze waren wat hun hele inslag betreft en hun uitleving aan de heidenen gelijk. Dat kunnen we merken als we in dit verband lezen van die zwijnen. Dat was een verfoeisel voor de Israëlieten. Dat mocht niet. Dat was van God verboden om zich daarmee op te houden en in te laten. Maar het schijnt daar heel gewoon te zijn. Het was eigenlijk een stuk achtergebleven land. een stuk waar de invloeden van dat oude heidendom zich sterk lieten gelden. En waar de duivel ook zijn slachtoffers heeft en maakt. En waar hij rondwaart, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. De uitstekend terrein waar de duivelen zich in voortdurende inspanning bezighouden om de zaak maar te laten zoals die is. Dan is die best tevreden. Alles wat daarin komt, wat enigszins die helle vaart zou kunnen stagneren, dat moet verwijderd worden. De Satan die wil alles en een ieder als zijn prooi vernielen en verderven. En dat die Satan een harde meester is, dat het een beul is, een bloeddorstig geest, dat kun je wel merken uit dit hoofdstuk. Waarbij we ons misschien enigszins een voorstelling, nee, dat is al te groot gezegd, maar misschien een gedachte kunnen zeggen. Wat zou dat zijn als mensen voor eeuwig zijn bezit zullen zijn in de rampzaligheid? Hoe zal hij dan pijnigen? Hoe zal hij martelen? Hoe zal hij ze aan alle kanten benauwen en benarren? Want die Satan doet zich soms wel voor als een vriend. Maar hij is de grote tegenstander van God en van Christus en van de kerk. En als ze dan uit dat schip gegaan zijn, daar vlak bij de oever van de zee, achter de berghelling, is een dorp of een plaatsje. We weten niet precies waar dat gelegen heeft, maar dat is eigenlijk van geen betekenis. Of het Gadara of Gergesa of Gergesena heeft geheten. Er waren meer plaatsjes van die naam. Maar in ieder geval is het duidelijk dat het heel dicht bij de zee geweest is. Want je leest dat zo gauw ze uit het schip waren, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest. Een onreine geest, dat wil hier zeggen een geest die niets heeft van de heiligheid Gods, die in alle delen onrein is. We hoeven hier nog niet direct in dit geval aan een bepaalde zonde te denken. Maar we mogen hierbij denken aan de geest die gespeend is aan alle heiligheid en rechtheid. Maar die als een onrein, boosaardig gedrag strijd voert tegen God en tegen de schepselen. Het is hier niet zomaar gewoon. Ja, er is niets gewoon, maar ik bedoel, wij zitten hier nog min of meer bij ons verstand in de kerk. Maar dit waren van die toonbeelden van ellende. Maar je moet niet denken, mensen, dat we dat aan ons eigen te danken hebben, dat wij zo sterk zijn, dat we nog niet bezeten zijn van de duivel, door een legio duivelen, zodat we onszelf naar het leven staan en de naaste naar het leven staan. Dat is ook Gods wederhoudende genade. Want in ons is geen kracht om die boze te wederstaan. En dan is even in te denken, mens met een onreine geest, hoe Adam door God geschapen is en als een pronkstuk in de hof is gezet. Daar was geen onreinheid. In geen enkel opzicht. Daar was heiligheid, rechtvaardigheid, kennis Gods. En hoe die nou in die geheiligde staat God alleen prees. En bezet was met de geest der wijsheid. De geest der kennis. Want zeker heeft Gods geest gewoond en gewerkt in het schepsel. Daarom als je die woorden allemaal leest, het is een opeenstapeling. En één evangelist spreekt van twee bezetenen, maar we houden het maar even bij die ene. Dat zal de ergste wel geweest zijn. Maar als je dan die woorden leest, dan is het een opeenstapeling van ellende, van donkerheid en van duisternis. En toch. Als hij uit het schip gegaan was, Jezus, dat is de zaligmaker. En hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, hoe hoog de nood ook mogen gaan. Hij zal zijn vijands kop verslaan. En de gangen van deze koning, die zullen schitteren voor elks ogen, namelijk voor elk die in een duister dwaalde de zonne der gerechtigheid mocht zien. En de Heere komt zelf en hij brengt ook bij hem. Hij brengt ons tot het middel of het middel tot hem, maar hij heeft alle macht. Hij is zaligmaker. Maar hij zet zijn voeten op een gevaarlijk terrein. Hij zet zijn voeten op het terrein van de Satan, op een weg waar niemand voorbij durft te gaan, vanwege deze door de duivelen bezetene. En die komt uit de graven, daar zie je weer zo'n woord, uit de graven. Want daar in dat gebergte, daar waren nissen en spelonken waar de bewoners van het stadje hun doden begroeven. En daar is hij. Daar zal de Satan hem pijnigen. Daar zal hij te midden van de ontbindende krachten van de dood benauwd worden, die mens. Denk erom dat deze mens benauwd is geworden van de Satan. Want in de graven kruip je niet voor de aardigheid. In de graven komt ons tegen het einde van alle vlees. Komt ons tegen de kracht van de dood en van de ontbinding. Daarom gaat de mens wel naar het kerkhof om een geliefde dode ter aarde te bestellen, maar hij keert weer terug naar zijn huis. Want het graf is geen woonplaats. Bij het graf kun je niet blijven. Het leven gaat door. Maar deze mens heeft zijn woning, zijn verblijfplaats in de graven. Van het ene graf trekt hij naar het andere graf. En altijd is daar die geestelijke, satanische druk en verscheurdheid in zijn leven. Zo zal hij straks ook ten graven daar. En de geesten die schaterlachen als ze zijn verwrongen gezicht zien. Deze mens, zou je zeggen, is geen mens meer. Zijn ik is, zijn persoonlijkheid is ingenomen door de boze geesten. Ach, hoe droevig. Hoe vreselijk. Wat een wonder. Als wij daar nog rondlopen. Dat we nog niet op het kerkhof lopen rond te schuimen. Met wilde en woeste ogen. Want je hoeft niet te denken, dat, ja maar zo ben ik niet. Want wij hebben geen overmacht. Wij kunnen tegen die overmacht niet aan. En vooral in de dagen toen de Heer Jezus Christus op de aarde kwam. Toen heeft de Satan alles op alles gezet. Om door zijn boosheid en zijn geweld het koninkrijk van Christus te vertellen. Terwijl ik zijn woning in de graven had. Hij woonde er. Tussen de botten. Tussen de vertering. Tussen de wormen. Daar woonde hij. En zeker, we zijn hooglijk bevoorrecht dat we hier nog fatsoenlijk aangekleed bij elkaar zijn. Maar als we eens een ogenblik bedenken de geestelijke achtergronden van deze woorden, dan moet je zeggen, daar zie je nou de mens, het pronkstuk van Gods vinger. Hij woont in het graf. Hij woont in het graf der zonde en des doods en hij kan er niet uitkomen. Hij woont in de plaats waar hij eerlang ten onder zal gaan, omdat hij al een ondergaande mens is. wij hebben toch beleden dat wij en onze kinderen midden in de dood liggen. En niemand het koninkrijk van het leven kan ingaan, tenzij hij wedergeboren worden. Daar zie je het graf. Och, daarom zegt de man dat hij zich voelde als een dode in het graf vergeten. En Jona zei uit de buik des grafs, uit de mond des grafs, riep ik. De wendelen waren voor hem toegesloten. Heb je wel eens geloofd in je leven? Het is hier maar een ogenblik hoor. Bij ogenblikken, want we kunnen daar niet in leven. Maar heb je het wel eens gelovig omhelst? Door de ontdekking des geestes dat je zegt, ja, daar zit ik dan, in mijn graf, in de dood, in de ontbinding, de Satan toegevallen, God vaarwel gezegd, en ik kan niet meer uit. Het was zo'n woesteling, niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Nee, die satanische geesten die in hem waren, die verleenden deze bezetene ontzaglijke krachten. Ja, daar zal hij wel pijn aan geleden hebben. Want als je ketenen hebt om je voeten en om je handen, of touwen, en er moet zo'n geweld uitgeoefend worden op je botten en op je spieren, dat de touwen en banden breken, denk erom dat er dan wat duivels geweld in dat menselijk lichaam en in die ziel afspeelt. Ze hadden hem natuurlijk getracht te binden, die man, want was een gevaar voor de omgeving. Dat kun je bij de andere evangelisten ook merken. Iedereen die te pakken kreeg, die was erbij. Dat was die duivelse geest die daarin openbaar komt. Moord, vernietiging, opruimen, alles uit de weg. Dat komt zo uit in deze mens. Het lijkt wel een vlees geworden duivel. Daar lijkt het wel op. Ze had menigmaal geprobeerd om hem met ketenen en boeien te binden. Maar hij trok alles aan stukken. En niemand was bij machte om hem te temmen. Hij was erger dan het wildste beest op deze aarde. Is dat nou het pronkstuk van Gods schepping? Goed en naar zijn evenbeeld geschapen. En dat is er nou over. Hier zie je het in een scherpe omlijsting. Je ziet het hier in een afschuwelijke werkelijkheid. Maar je kunt er dit uit leren. Dat is nu eigenlijk onze weg. Dat is ons deel. Dat hebben we over ons gehaald. Moed en vrijwillig. Slapen kon daar mijn man niet. Dag en nacht zwierf hij op de bergen en in de graven. En hij schreeuwde het uit. Hij schreeuwde met een duivelse schreeuw. En hij sloeg zichzelf met stenen. Ja, het is misschien ga ik wat te ver. Maar als je dan die gezichten ziet in de krant van die moderne mens. Die daar krijsend en gillend en wringend zijn rare klanken voorbrengt. Zodat anderen ook weer in een soort hysterie helemaal van de wijze raken, dan zeg je, ja, dat mag ook wel iets genoemd worden, komen uit het graf door de duivel bezeten. Dan gaan ze ook alles kapot slaan, tenslotte stoelen en alles wordt vernield. Dat is dan in een moderne zin zogenaamd. Maar de Heer Jezus had er zeker de duivel in gezien. En legio duivelen. Oh, wat is die mens. Hij brengt al geluiden voort als regelrecht komend uit de hel. Zo afschuwelijk. Als hij dan daar ziet gaan, dag en nacht rusteloos. Satan gunt geen rust. Niets is er waar hij in mag rusten. Zoekende de dood meer dan verborgen schatten en niet kunnende vinden. Ja, graven naar de dood meer dan naar het goud. Die de verwerging kiezen boven het leven, maar ze vinden niet. Hij slaapt zichzelf met stenen. Zo loopt hij daar altijd met wonden overdekt. Schreeuwend, brullend, tierend, vernielend. Ontzaggelijk. Ik heb wel eens gezegd, als God ons overliet, in waar wij onszelf in gebracht hadden, dan was de aarde een hel. Dat kun je hieruit leren. Dat het pronkstuk van Gods schepping zo diep en zo ver is weggevallen. Er is niets mee te beginnen. Het is een ontembaar wezen. Vol vernieling en ellendigheid. Het lijkt wel of dat je hier ook in de dadelijkheid uitwendig geïllustreerd ziet. Vernieling en ellendigheid is op hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Hun keel is een geopend graf. Addervenijn is onder hun tong en lippen. Maar dan komt Jezus. Jezus. Hij komt. En die man of die duivel, het is moeilijk uit elkaar te houden in dit verband, wie er nou spreekt. Soms lijkt het wel of dat die duivel zich zo met deze mens geheel en al vereenzelvigd heeft, dat je niet meer kunt onderscheiden. Spreken hier die boze geesten, of spreekt hier die bezetene? Is het nou zo als hij nu Jezus van verre zag, dat er even in de ziel van deze mens, even, een flits geweest? Want er is overal gepraat over Jezus, ook in Decapolis. Een flits, als het ware een blikseminslag, een ogenblik vanuit de hemel, in Jezus, door Jezus. Dat hij hem van verre zag en op hem toeloopt. En dat hij hem aanbidt. Je kunt ook zeggen dat de duivelen, die vrezen God en die sidderen, die zullen hem de eer moeten geven dat hij overwinnaar is. Het liefst blijf ik even bij wat ik in het begin zei, het eerste noemde. Als hij nu Jezus zag, van verre, de zaligmaker. Is er iets wonderbaars, iets onbegrijpelijks, maar er is een ogenblik als het ware een indringen van Gods wegen in die verwoeste ziel. Zodat in plaats van de Heere Jezus aan te vliegen, en met stenen slaan en werpen, dat er iets verbroken wordt op een onbegrijpelijke, onmiddellijke wijze. Het is een gedachte van, tenminste, als je zegt, als hij nu Jezus zag, dat ziet dat de duivel. Nee, als hij nu Jezus, liep hij toe. En dan zou hij verwachten, en hij greep hem vast. En hij beet en hij sloeg. En hij tierde. En hij aanbad hem. Hij valt voor hem neer. Er is iets Hier ontmoet hij de sterkere. En dan met een grote stem roepende. Daar zie je hoe die duivel vereenzelvigt met deze persoon. Opeens beginnen te roepen omdat er iets is van hun macht. Want dat begint te tanen. We zijn boeten naar macht in. De macht wordt minder. Want hij gaat zeggen tot hem, gij onreine geeft ge uit van de mens. Maar die duivelen die al aan het begin van een nederlaag staan, schreeuwen het uit, wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon God, des Allerhoogste. Ze hadden gaarne Jezus vermoord, vernield. Maar dat willige werktuig in hun handen, dat kind des duivels, die mens der zonde, die ongeluk. Die reageert niet zo meer als zij het wensen. Want in plaats van zich op Jezus te storten, valt hij voor hem neer. En met een laatste krachtinspanning verenigen die boze geesten zich met de geest van deze mens. Wat hebben wij met u te doen? Wat heb ik met u te doen? Zie je dat hier weer. Ga ik het zo voorstellen. Het is net alsof er een lichtstraal gekomen is in het hart van deze ongeluk. Door de nabijheid van Jezus te leven. En dat hij even zijn hals heeft uitgerekt. Terwijl er een last van duivelen zijn hart proberen te doen breken. Hij aanbad hem. Maar op hetzelfde moment is hij vastgegrepen in de greep des duivels. Die schroeft het eruit. Wat heb ik met u te doen, gij zonen, toch God des Allerhoogste. Ik bezweer u bij God dat ge mij niet pijnigt. Komt uit die man zijn mond. Maar de duivelen zeggen het ook. De duivelen. En die duivelen, die willen de mens houden. Die duivelen willen werkterrein hebben. Die willen dat werkstuk bij zich houden totdat het geheel vervormt in de rampzaligheid wegstort. Daarom beginnen ze zo te schreeuwen, want ze weten wel, daar is een ogenblik aanstaande. De eeuwigheid, dan zullen zij geworpen worden in de poel die brandt van vuur en zilver. Dan zal hun macht voorgoed zijn weggedaan uit deze schepping. Dan zal God triomferen. De hel, de duivel, de dood, alles zal weggeworpen zijn. En ze vrezen deze pijniging. Ze vrezen deze totale wegwerping. Liever zijn ze nog op deze wereld. Liever zijn ze nog in de harten van de mensenkinderen. Liever zijn ze nog in de beesten der aarde dan dat ze nu al, voor de tijd, staat er ergens bij de andere evangelist, voor de tijd, dat is de tijd die God bestemd heeft om ze voor eeuwig uit te bannen. Zijn ze gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Ja, dat wel. Maar God zal ze nog niet uitsluiten in die zin. Want de eeuwigheid zal nog aankomen, dat alle boze geesten geworpen tot zo lang, hebben ze nog onder zijn toelating hier op aarde hun werkterrein en in de lucht. O, ze willen zo graag blijven. Want ze zijn zulke maden en wormen op het lichaam en in het lichaam van de mens. Daar eten ze zich, daar doen ze zich te goed aan de jammer en de ellende. Wat hebben wij toch gekozen? Wat hebben wij de ware God en hoon een keuze gemaakt voor de duivel? Voor zijn dienst. Overvalt het je wel eens dat naamloze ongelukkige? Nou, de gehoorzaamheid aan God verspeeld te hebben. en na ontvangene genade waarin ge zijn stem hebt mogen horen, zijn ketenen hebt mogen zien verbreken, en dat ge zo, ach, zo ellendig kunt zijn, dat je jezelf maar ziet als zo'n speelbal van die vorst der duisternis. Je kan wel aardig over de duivel praten. Je kan wel aardig op hem schelden. Maar ach, wie zal ons verlossen van deze boze geest? Wij zijn hem toegevallen. En het kan wel eens zo lijken ons voorkomen dat je zegt, alles, in alles zie ik maar die gangen van die briesende leeuw die aan het verscheuren is. In alles zie ik maar dat ik niet vrij van hem ben. Overal zit hij tussen. Dat kan dat een ongeluk teweeg brengen. Een gevoel van ongelukkigheid. Dat de drijver maar voortdrijft. En dat hij nou ergens een aanknopingspunt bij ons heeft. Dat heeft hij. Ik bedoel dit, hij hoeft er niet zo zijn best voor te doen om binnen te komen dan de Heere Jezus, de Heilige Geest. Die moet door een onwederstandelijke kracht binnenkomen bij die zondaar. Maar ik zou haast zeggen, voor de duivel staat de deur altijd open of op een kier. Wat kan je dat benauwen? En dan kan het wel mooi weer wezen, maar dat je geen vrolijkheid ziet. Dat je denkt, wanneer zal ik verlost zijn van mezelf en van de Satan? Ja, maar de Heere, die zeker, hij verbreekt de heerschappij van de duivel. Maar wij zeggen met zijn knecht, op welke wij hopen, namelijk op die God, dat hij ons nog verlossen zal. En dat hij de Satan haast onder onze voeten zal verpletteren. De duivelen willen nog niet naar de plaats der eeuwige pijniging. Ze hebben het nog te goed. Hier op de wereld. Bij de mensen. In de harten. Oh, daar kunnen ze zich zo uitleven, die duivelen. Hoe heet je? Vraagt de Heere Jezus. Mijn naam is Legio. Want we zijn velen. Dat zegt die man. Ja, maar dat zeggen ook de duivelen. Die spreken door die man. Die is aan het paradijs begonnen om een slang te gebruiken. Te misbruiken. Nou gebruikt hij de mensen. Maar velen. En het hoofd van die boze geesten. Zo zullen we het ons wel voor moeten stellen. Er is een woordvoerder bij. Bij die boze geesten. Die bad hem zeer dat hij hen buiten het land niet wegzond. Willen graag blijven in Decapolis. Dat is fijn daar, dat is goed daar. Daar hebben ze het goed. Daar wonen de halve heidenen. Daar wonen de mensen die nog wel eens onrustig zijn misschien. Als ze aan hun afkomst denken. Maar die toch doorgaan tegen licht en beter weten in doorgaan. Die moet ik hebben, zegt hij. Want God roeit hen uit die afvoereren. Maar de duivel, ja, hij breidt zijn vlerken uit over die afvoereren. En zegt, kom bij mij. Ze willen er graag blijven. Ze zullen misschien wel opdracht hebben gekregen van de overste der duisternis. Jullie residentie is het land van Gadara. Van Decapolis, daar horen jullie. Daar moeten jullie zorgen dat je zoveel mogelijk mensen binnenbrengt. Bij mij. Die gulzige muil is nooit verzadigd. En dan willen ze in die zwijnen varen, ja. Denken bij zichzelf, dan blijven we in de buurt. Maar die zwijnen die zijn ook niet opgewassen. Jezus laat het hun terstond toe. En ze voeren in de zwijnen, maar die beesten worden stapelgek. In hoeverre dat die werking geweest is van die boze geest op die dieren, dat kan ik niet nader omschrijven, dat weet ik niet. Maar hier, laten we maar gewoon lezen wat er hier staat. En ze storten van de zee, 2000 stuks. Die duivelen, die moeten naar waar ze thuis horen. In de zwijnen. En zwijnen, ja, ik zeg niet dat je geen stukje varkensvlees mag eten hoor. Want we leven niet meer onder die schaduw der wet, hè. Maar goed, een zwijn was een gruwel voor de heren. Mag het volk niet eten. En er zaten allerlei achtergronden achter, want het was vooral daar niet altijd ook even goed hoor, om varken te eten. Dat vlees, daar zitten veel meer vervaarlijke dingen in en gevaarlijke dan bijvoorbeeld in het vlees van een schaap of van een koe. Het is veel sterker, scherper. Er zitten ook allerlei stoffen in die makkelijker een of ander iets kunnen veroorzaken dan bij een ander beest. Dat zal ook wel een klein beetje de achtergrond zijn. Maar goed, God had het verboden. De Heer slaat als het ware de duivelen in de zwijnen. De Heer slaat daar die halve heidenen. Weg, zwijnen. En de herders die zitten stom beduusd, die hebben uit de verte wel wat gezien, ja. Ze hebben wat zien gebeuren. En ze gaan op de vlucht, wat er nou gebeurd is, daar gaan. Op de land, op de hoeven, bij de boerderij, in de stad, overal gaan ze het vertellen. Ja, hun waren aansprakelijk voor die zwijnen. 2000, dat is nogal wat. Het gewin van de stad. Ja. Zie je hoe dat een mens met zijn onrechtmatige daden en handelingen toch verkeerd uitpakt. Ze zeggen wel eens gestolen goed gedijt niet. En een weinig met de vrezen des Heer is beter dan overvloed vol met onrust. Dat gaat hier ook op. Want de Heer had het uitdrukkelijk verboden. Maar het ging goed, ze hadden een goede boterham met die zwijnen. Nou zijn ze in ene klap alles kwijt. Eigenaardig, hè, dat je zegt, doet de Heer dat nou om die mensen te treiteren? Nee, om ze toe te roepen, lelijke mensen. Boze mensen, luister naar mij. Luister nou eens naar mij. Ik doe beërven hetgeen bestendig is. Bij mij is het duurachtig goed. Maar de zwijnen zijn weg. En dan komen ze van alle kanten, komen ze aangelopen uit de stad en de boerderijtjes overal heen. Dan zien ze de bezetenen zitten. Zitten? Die man die kon niet zitten. Ja, maar nu wel. Ja, want de sterkste ketenen, die waren voor deze man nog niet sterk genoeg. Hij brak ze aan stukken. En de boeien, oh, met een paar flinke rukken verwrong hij ze tot hij vrij was. Maar mensen, als Jezus nou komt met de koorden van zijn eeuwige liefde. Als hij nou eens komt met zijn touwen en zelen. Wie zal er dan sterker zijn? Wie kan een mens binden, een ontembaar beest, minder dan een beest? Dat kan God. Want daar zit hij aan de voeten van de Heer Jezus. Gekleed, want hij was naakt ook van tevoren. Hij scheurde zijn kleder af vanwege de intense benauwdheid en onrust. Met zijn kleren aangetrokken, goed bij zijn verstand. Daar zit hij, zich stilletjes te verwonderen en op te zien naar Jezus. Dat had je toch nooit gedacht, man. Nee, dat had ik zeker niet gedacht. Dat wist je ook niet. Dat nou het woord van de zaligmaker sterker is dan de dikste ketenen. Van mensen en van de Satan. Dat de boeien en banden weg moeten vallen voor het woord des levens. Voor het heilige evangelie. Voor de zaligmaker van zondaren. O, dat geeft een ellendige moed, zulke wonder uit het heilige evangelie. Want daar hoort hij in gewis hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijandskop verslaan. Want de gangen van die vorst en heren die zullen blijken. Daar zit hij. Eeuwige liefde sterke. De zaligmaker. Zonder stok en zonder zwaard. Zonder boeien en banden van ijzer en touw. Maar op zijn lippen is genade uitgestort. Zie je, oh. Een klein gezicht op die macht en majesteit van die zaligmaker. Doet ons het hoofd weer opbeuren. Doet ons het hoofd uit de gebreek opheffen. En doet ons weer van blijdschap vrolijk zijn in de Heer. Hij kan en wil en zal in nood. Lig je op de rand van de hel, man. Het leven is al een hel voor je. Nou duurt het niet lang meer. Straks zal je daar een klap krijgen met je eigen steen en je eigen hand. Dat is afgelopen. Dan lig je gelijk in je graf opgeborgen ook te verteren. Maar dan zal ik je nog meer krijgen. Verschrikkelijk. Nee. Nee, zegt de koning. Zitten. Zitten bij mij. En ze werden bevreesd. Al die mensen die het zagen, die werden bevreesd. Want die mensen die dachten bij ze dreigen, wat is dat voor een tovenaar? Wat is dat voor een waarzegger? Daar moeten we mee oppassen. Nou zijn we al de zwijnen kwijt, ons geld zijn we kwijt. Man, ga toch alsjeblieft weg. Nee, ze durven niks te doen, daar zijn ze te benauwd voor. Anders zouden ze misschien Jezus en die bezetenen van het leven hebben beroofd, weggetrapt. Nee, maar ze zijn bang. Een onrust voor dat onbekende. Voor datgene wat ze nooit hadden gekund. En daarom beginnen ze hem aanhoudend te bidden. Ach, ga alsjeblieft weg. Ga weg uit ons land. Het is wat. Zie je wel? Ik heb dan eens gezegd, wij gaan liever naar de hel, dan dat we zalig worden zoals God het wil. Maar het is zo. De zaligmaker die wordt gebeden. Niet kom alsjeblieft en help ons. Want we waren lang fout, Heere Jezus. Het zat allemaal fout met ons. Ellendige zwijnenhoeders, overtreders van al uw geboden. Kom toch over en help ons. Want u is het goud en het vee en het zilver op duizend bergen. Daar hebt u geen zwijnen voor nodig. Oh nee, dat moet je van Adam niet verwachten. Nee, ze gaan liever het zaakje langs en zeggen, heb jij nog wat in de schuur? Maar jongen, dat is toch een toestand, 2000 stuks. Komen we daar overheen? Maar gelukkig, hij is vertrokken. Jezus is weg. Maar dan die arme man. Die zal ook wel verbaasd gekeken hebben. Je leest er niet van dat hij veel spreekt. Het lijkt me dat die man zo door het wonder stil geworden is. Zoals je leest in Psalm 65. De lofzang is stilheid tot u, o God. Niet in stilheid. De lofzang is stilheid. Stilheid kan ook een lofzang wezen. Stil te zijn. En op te zien naar hem, de levensvorst. Ach, die man, die heeft nu een andere band om hem heen gekregen. De koorden van de eeuwige liefde, die verbinden aan de Heer Jezus. Die verbinden aan God. Oh, het lijkt wel eens alsof ze gebroken zijn, alsof we ze niets meer voelen. Alsof alleen maar koorden en touwen van de Satan voelen. Maar denk erom. Telkens weer, dan trekt de Heer aan dat koord. En dan voelt de ellendige. Gewis. Gewis, ik heb een God en ik heb een zalig vader. Het lijkt mij wel eens alsof het niet zo is. Maar de loutere goedheid en de liefdekoorden worden door hem aangetrokken. En dan, ik zal nu ik mag ademhalen na zoveel bange tegenspoed. Onverwacht en ongedacht voelt ge dat hij u gebonden heeft met de koorden van zijn eeuwige liefde. Hij wil graag bij de Heer Jezus blijven. Hij bad hem. Hij bad hem. Het is wat, de ene die bidden, ga alsjeblieft weg in Gods naam, ga weg. En de andere, die ene die bidt ook en zegt, ach Heer Jezus, als u dan niet bij mij kunt blijven, mag ik dan alsjeblieft bij u blijven. Nou, neem u me alsjeblieft mee. Want dat is een herinnering daar, in die streek. Een akelige herinnering van die vieze graven en van al dat kwaad wat je bedreven hebt. Maar Jezus laat het niet toe. Want hij heet Jezus. Hij heeft dit werkstuk van de duivel gemaakt tot een werkstuk van zijn eeuwige liefde. Van des vaders welbehagen. Gij zijt het zout der aarde. Geldt ook voor deze man. Wat? Ja. O, je zou er in huilen uitbarsten als je daarover denkt hoe de Heere deze man terugstuurt naar die schelmen, naar die booswichten. Want ze hebben er niet om gevraagd. Ze willen Jezus niet hebben. Nee, ganselijk niet. Maar Jezus laat nog niet los, want zijn naam is zaligmaker. En hij zegt, nee jongen, doe dat nou niet. Ik vind beter van niet. Ga naar je huis. Naar je familie. Naar je plaats. En ga daar maar eens vertellen wat grote dingen u de Heere gedaan heeft. Ja, want de Heere heeft het gedaan hoor. Zoon de God. De Heere. En hoe hij zich u ontfermd heeft. Zo moet hij terug. Naar die uitwerpers. Naar die zwijnenhoeders. Om te vertellen. Ja, soms zegt de Heer, menigmaal zegt de Heer, denk erom, je mag er met niemand over praten. Maar ja, hier zijn ze zo ver van huis. Hier geloven de mensen toch niks in de Heer, niet in de Heer Jezus. Hier hebben ze nou helemaal geen idee om hem tot koning uit te roepen. Of verloopt toch niet? Hier kan het lijden. Kijk daar in Juda, daar zijn ze soms zo in een vlaag van enthousiasme. Hé, daar is de koning, laten we hem uitroepen voor koning. Maar daar in Decapolis niet het plan der Gadarenen. Want die hebben voorlopig genoeg aan de koning, de duivel. Ga heen. Ga nou eens terug. Wat grote dingen en hoe hij zich u ontfermd heeft. Ja, dat is het wonder dat hij zijn vleugel over je uitgestrekt heeft. Dat God je rechterhand, die bloedende hand, waar die stenen in zaten, waar je eigen mee sloeg en verwondde. En waar je de voorbijgangers mee geweld aan deed. Toen kwam Jezus en daar valt de steen uit de hand. Daar vallen de kettingen van de duivel rinkelend met vele waai op de grond in de zee. Hoe hij zich uwer ontfermd heeft. Heer Jezus, zou u niet beter doen door deze man terug te sturen met de boodschap? Volgende week liggen jullie allemaal in de verdoemenis. Want denk erom, denk. Och. Ja, dat hebben we wel verdiend, zo'n boodschap. Ja. Er zijn er velen die dat navolgen, hoor. Hun spoor en hun weg wordt getekend door die woorden. Verdoemenis. Maar ze weten niet wat het is. Ze hebben nooit geloofd, mijn plaats is in de verdoemenis. Heere, Dan moet je gaan vertellen tegen die ellendelingen hoe God zich over u ontfermd heeft. Want we zeggen, mens, er is geen plaats. Oh, ze zijn wel eens nijdig. Ik merk dat wel. Mensen zijn wel eens nijdig als je in een gesprek zit. Hè. En je vertelt dan over dat de Heere gezegd heeft, verkondig het evangelie af. Er is geen plek meer voor, dat hoef je niet te doen. Dat hoef je niet te doen. Alsof er ooit plaats voor een Adamskind is. Dan krijg je dat akelige verzet dat men een bepaalde leer voor gaat dragen vanwege die bepaalde omstandigheden die ik zie. Dus er wordt geen mens meer bekeerd. Of het zijn allemaal maar bekeerde mensen. Of, nou ja, noem maar op. Je krijgt toch ook een afkeer van godsdienst, hè? Oh, alsjeblieft, heren, laat mij ook daarvan geheel. Nee, hoe hij zich u ontfermd heeft. Nou, dat is toch groot? Dat mag die man nou gaan vertellen. En dat mag ik u ook vertellen, alleen ik kan het niet vertellen. Want het is te groot om te zeggen. Ik zou zeggen, je gaat er iets van leren bij ogenblikken stamelen, verstaan, en dan geef je eigen nog de schuld, dan geef je eigen nog het oordeel, dat je zegt, o grote dwaas, wanneer zal je naderen voor zijn ogen, om in zijn huis zijn naam alleen te verhogen, tot in alle eeuwigheid, daar kan hij niet toe komen. Maar toch hier ten dele maakt de Heer het waar, ze zullen mijn lof vertellen, want het heeft Gode behaag, zijn zoon in mij te openbaren, dat is ontferming. Het heeft Gode behaag, mij te openbaren dat hij het alleen gedaan heeft, het hol van die helhond ingegaan is. En in de grote verlating hem heeft voelen slaan en bijten, maar hij heeft hem van zich geweten. Daarom geloof. Zij God met de diepste ontzag. En nog even, dan zal hij voor eeuwig zijn weggedaan. Troost elkander met deze woorden. Hoe u ook bevindt, want Gods bevinden is heden. Ik ontferm mij, diens ik wil. Amen.